Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Ik praat deze aflevering met Joep van Deudekom van Niet Uit het Raam. Een cabaretgroep die 30 jaar lang speelde door heel Nederland.
Maar ze bleef maar roepen. En ze had een jurk aan en die deed ze ook af en toe omhoog. En ze was naakt onder die jurk. Dus ze staat tegen een vrouw van middelbare leeftijd die de jurk omhoog doet, daar helemaal naakt onder is. Die loopt te roepen dat wij niet grappig waren.
Ik zei dat Niet Uit het Raam, Neur, speelde door heel Nederland. Maar op een gegeven moment stopte ze met spelen in Limburg. Waarom? Dat hoor je tegen het einde van deze aflevering. Joep schrijft ook nog boeken, hij deed radiocolumns en hij is regelmatig te zien op tv. Samen met Rob Urgert speelt hij ook veel voor bedrijven en evenementen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Joep van Deudekom. Jij mailde mij en de tekst was ongeveer Sliedrecht de hel. Dan had je 30 jaar geleden in de Baruch in Rotterdam moeten zijn.
Ja, precies.
Waarbij het nog een discussie is of het de Baruch of de Baruch is.
Voor ons is het Baruch, maar het zal ongetwijfeld voor de kenners de Baruch zijn. We zijn er één keer geweest en ik geloof niet dat we heel veel zin hebben om nog een keer te gaan.
Nee, ja. Want je hebt natuurlijk heel lang gespeeld met Niet Uit het Raam.
Ja.
Wanneer zijn jullie ongeveer begonnen?
Nou, kijk, ik ben begonnen met Peter om cabaret te maken in 1979.
Okay.
Want wij zaten bij elkaar in de klas, op de ALO. En daar was een behoorlijke cabaret-traditie. En Peter zat bij mij in de klas en die deed al gelijk mee. En ik speelde gitaar. En toen dacht ik, nou, ik wil ook meedoen. Dus ben ik met Peter liedjes gaan maken. En toen daar zijn we eigenlijk begonnen. Dus toen deden we het al. En toen na de ALO zijn we nog een tijdje hier en daar wat optreden. En op reunies van de ALO en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment toen is Figo erbij gekomen. En toen hadden we een reunie en toen hadden we een soort programma van 3 kwartier. In de meervaart was dat voor een paar 100 man. En dat sloeg eigenlijk wel behoorlijk aan. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we, nou, zou het toch iets meer zijn dan alleen maar een beetje amateurisme? Dus laten we ons inschrijven voor kameretten. En dat hebben we toen gedaan. En toen, ik geloof dat er 50 mensen meededen uiteindelijk.
Yeah.
En 9 kwamen er in die finale. En toen zeiden we, nou, als er niet bij de eerste 9 zijn, Dan stoppen we ermee. Maar toen zagen we die 9 en die vonden we eigenlijk niet zo goed. Ze zeiden, ja, als ze niet bij de eerste 3 zijn, dan moeten we stoppen, want dan is het gewoon te slecht. En toen kwamen we in die finale. En uiteindelijk wonnen we echt net niet. En degene die wonnen, God met hen Leemhuis. En dat was een duo, was dat. En die hadden echt een fantastisch half uur. Maar zij speelden het al 2 jaar. En ze hadden Martin van Waardenberg als regisseur. En wij repeteerden nooit. En wij deden elke keer wat anders. Dus wij waren gewoon totale amateurs. En toen wonnen we net niet. Alleen God met alleen maar. Daar heeft nog nooit iemand meer wat van gehoord. Een van die jongens was alcoholist ook. En die is helemaal naar de Filistijnen gegaan. En wij zijn uiteindelijk, dachten we, nou, dit is toch wel, het is toch misschien wel goed genoeg. Ja. Laten we doorgaan. Dus zo is het eigenlijk een beetje.
Oh, wat goed.
Ja.
Want ik dacht al, wat je vertelde, we speelden op een reunie van de ALO en dat soort dingen. Dan kan ik me voorstellen dat je ook heel erg gewoon materiaal maakt wat bij die opleiding of die mensen past.
Ja en nee, want wij deden eigenlijk altijd al toch al wat andere dingen dan de andere mensen op de ALO deden.
Ah, oké. Okay.
En we deden ook wel ALO-gerelateerde dingen, maar steeds minder, want daar waren we vrij snel op uitgekeken. Dus, en we waren enorme fan van Freek, maar ook van Orkater. Dus we deden veel visuele dingen en bewegingen.
Ja, dat is heel veel locatietheater ook volgens mij.
Ja, die speelden toen altijd in Amsterdam-Noord in die oude werven en zo. Dat was echt magisch, was dat echt. Dus toen, dus daar waren we wel door geïnspireerd en maakten we allerlei ook visuele grappen en met bewegen en dat soort dingen.
Ja,
ja.
Want voor verder gaat, dat is misschien handig om te noemen voor iemand die nu luistert. Die denkt, oh, de ALO, dat is dan vast een van de kunstopleidingen.
Oh ja, nee, dat is de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Voor die. Ja,
precies.
Want Peter, ik en Fico zijn alle drie oorspronkelijk gymnastiekleraar.
Ja. Maar goed, hadden jullie kamretten gewonnen?
Nou, net niet gewonnen.
Sorry.
Nou, toen zijn we gewoon, toen kwam er een empresariaat en die zei, ik wil je wel gaan verkopen. En toen zijn we dat gewoon naast ons werk en studie, want ik studeerde ook nog iets anders daarna. En Peter was ook nog aan het studeren. Zijn we dat gewoon ernaast gaan doen. En dat ontwikkelde zich heel snel. En dat speelde zich af. Want dan komen we weer terug op Baruch.
En, Baruch.
Want toen speelden we niet in de theaters. Dat was nog, maar we speelden in de buurthuizen. En je had vrij veel buurthuizen en sozen en dat soort dingen
in het
land, die dan ook wel wat theater konden hadden. En een van die, ik noem het toch Baruch.
Ja, noem het zoals je het wil.
Baruch in Rotterdam. En daar hebben we toen in die beginperiode, dat zal zo'n beetje eind 88 en 89 geweest zijn. En daar moesten we spelen. En dat was een soort bunker in een buitenwijk van Rotterdam. Dus wij kwamen er ook aan en we werden ontvangen door zo'n jeugdleider. En dat was dus zo'n klassieke jeugdleider, een man met een baard. En ik weet nog dat hij zei zijn naam, hij zegt, maar iedereen noemt me Baard. Dus wij noemden hem ook maar Baard. En Baard had een zoon en die was spastisch. Die zat in een rolstoel. En die was spastisch. En wij gingen. Ze hadden een soort caféachtig ruimte met een tafelvoetbalspel. En ze hadden een soort theaterruimtetje. Dus wij gingen onze spullen in dat theaterruimtetje allemaal neerzetten. En we waren met Peter, Figo en ik. En we hadden nog een gitarist, Pim, in het begin. En we hadden drie. Het decor bestond uit drie schermpjes met Luxaflex. En dat was het eigenlijk. En een gitaartje. We hadden alles neergezet. En toen op een gegeven moment gingen we beginnen. En er waren in dat café zaten er een stuk of 20 hardcore Feyenoord supporters. Echt. En die zaten daar. En dus op een gegeven moment, Baart die zei, jongens, er is theater. Jullie kunnen theater gaan kijken. Zo. Nou, ze waren echt totaal niet geïnteresseerd. Dus, en die Baart die zei, zei tegen ons, weet je, zouden om 9 uur beginnen. Het was inmiddels 9:30 of zo. Dus hij begrijpt, nou, weet je wat, jullie moeten gewoon maar beginnen. En dan komen ze vanzelf wel. Dus toen ging hij in de zaal zitten. En je hebt natuurlijk een beetje licht hadden we op ons. En die zaal was verder gewoon leeg en donker. Het enige wat wij zagen was zijn spastische zoon. En die had enorm naar zijn zin. Dus wij waren voor 2 mensen aan het spelen. En die spastische zoon had een zin in de lom. Dus het enige wat wij zagen was zo'n jongen die heel ongecontroleerd aan het bewegen was. Het was totaal surrealistisch. Wij waren aan het spelen en we waren een kwartiertje waren we bezig. En op een gegeven moment werd die deur opengegooid. En toen kwamen die 20 jongens binnen. Wat is hier aan de hand? Weet je wel? En wij stopten. En nee, jongens, speel lekker door, joh. We hadden ook wel eens een mooi liedje. En dat flikkerde gelijk natuurlijk uit.
Ja.
Dus wij, op een gegeven moment waren we bezig met een liedje en zo. En ze gingen meezingen. En ze vonden het hartstikke leuk. En op een gegeven moment, ook ik was gewoon even de jongens die zeiden, jongens, even stoppen. Wie moet de bier? Dus hij ging bier halen. En onze gitarist, die zat achter een schermpje. En die deed op een gegeven moment zijn Luxaflex open. En ook, op een gegeven moment riepen ook de jongens, frek, er is er nog een. En, nou, het was allemaal heel direct. En heel, Maar we hadden echt een topavond. Het was ontzettend leuk. Die jongens, ik moest vreselijk lachen. En we waren hun beste vrienden. En toen waren we klaar en we zaten weer in het cafeetje. En we moeten even een potje tafelvoetballen. Dus wij, Peter Vigo en ik, tegen drie van die gasten gingen wij tafelvoetballen. Nou, ik heb dat balletje niet eens gezien. Het was werkelijk, die jongens die waren zo verschrikkelijk goed in tafelvoetbal.
Die deden waarschijnlijk niks anders dan daar hangen met tafelvoetbal.
Niet normaal. Dus ze waren aan het spelen en we zitten midden in het spel. En ineens zegt hij, een van die jongens die zegt, waar komen jullie vandaan? En Vigo zegt, Amsterdam. Het is in één keer stil. Werkelijk waar, het is in één keer stil. Die jongen die kijkt ons aan. Ze kijken ons allemaal aan. Daar speel ik niet mee. En ze draaien zich om. En het was in één keer was het totale kilte. En wij zijn echt, we zaten binnen 3 minuten in de auto.
Wat bizar.
We wisten niet hoe snel we weg moesten gaan. We dachten echt, als wij blijven, er wordt een vechtpartij. En het was, de overgang was echt totaal bizar. Dus we zijn met kloppend hart, hebben we die auto snel de spullen erin geflikkerd. En echt zitten kijken, komen ze eraan en dat soort dingen.
Wow,
super spannend. En op een gegeven moment waren we weg. En toen, het was een van de raarste.
Ja.
Raarste.
Het is een scène die je in een film kan zien en dat je denkt, ja, maar zo extreem gebeurt dat niet.
Nee, het was echt. Maar die kilte, die kan ik bijna nog voelen. Dat ze ons aankeken alsof we gewoon echt de vijand waren. Nee. Ja, ja. Maar het is goed afgelopen, gelukkig. Dus,
anders zeg je hier nu niet om het te vertellen.
Maar. Nee. Maar we speelden veel in jongerencentra daar. En in het land. En dat was altijd, moet je dan om 9 uur beginnen of om 10 uur beginnen. En wij waren totaal onbekend, dus dan stonden we daar en dan was er nog niemand. En heel vaak hoorden we dan, zeiden ze, ja, weet je wat, er komen zo nog wel mensen. Het komt echt nog wel goed. En uiteindelijk zeiden ze, nou, we gaan nog wel wat mensen bellen. Weet je? Ja, en om 10:50 gingen we dan maar beginnen en dan stonden we 15 man.
Ja.
En dan, het was rampzalig. Maar en we hadden één regel. We waren met z'n vieren in die tijd. En toen zeiden we, kijk, als er meer mensen op het podium staan dan in de zaal, dan spelen we niet.
Ja.
En toch hebben we dat een keer gedaan. Toen waren we in Alphen aan de Rijn. En we stonden een keer in Alphen aan de Rijn. En we hadden alles stond klaar. En toen was er niemand. Er was gewoon niemand.
Ja.
En toen zeiden ze ook, ja, we hebben geloof ik niet zo heel goed publiciteit gemaakt. En ja, dat is ook wel, vinden we ook wel heel vervelend en zo. Weet je wat, we maken het goed, komen jullie volgend jaar terug en dan zorgen we dat het gewoon dat het vol zit. En we gaan het regelen. En dus wij afgetaaid en een jaar later weer naar Alphen aan de Rijn. En die zaal, het was zo'n buurtcentrum en die hadden losse stoelen. Dus toen, wij hadden een soort podium gecreëerd en onze decoortje neergezet. Het was klaar, maar er was niemand, er was weer niemand.
Nee.
Dus er zat één iemand achter de bar. En die zaal, die was verder leeg. Er stonden helemaal geen stoelen. En toen zei hij tegen die man, ja, moet je geen stoelen neerzetten voor de mensen? Hij zei, ja, er zijn nog geen reserveringen. Dus waarvoor zou ik stoelen neerzetten? dus wij stonden eigenlijk voor een lege zaal. Maar die is, kijk, niet voor mensen spelen. Maar wij speelden niet eens voor stoelen. Dus wij wachten zo een beetje af. En toen 5 minuten voordat we gingen beginnen. Toen kwam er een man. Die kwam een kaartje kopen. Eén man. En toen was de vraag. En die man van dat buurtcentrum, die wilde ook wel komen kijken. Dus toen hebben ze twee stoelen neergezet. Dus het was een hele grote ruimte waar twee stoelen zaten. Want wij zeiden, ja, maar dat slaat toch nergens op als we nu weer gaan spelen. En toen zei hij zegt, ja, maar ja, als jullie niet spelen, krijg je ook niet betaald. We hadden toen een basisbedrag, een uitkoopsom van 850 gulden. In die tijd.
Dat is een aardig bedrag.
Ja, zeker. Want we waren met z'n vieren. Dus, ja. En toen dachten we, laten we dan maar spelen. Want dan krijg je in ieder geval betaald. Dus we hebben gespeeld. Hebben we een korte versie gespeeld. Maar we hebben uiteindelijk voor 2 man hebben we gespeeld. Ja.
Oh.
Ja.
Ik vind wel haast jaloersmakend dat je En ik kan me nu niet herinneren bij wie, maar ik heb wel eerder deze regel gehoord van mensen die in een groep spelen. Die inderdaad zeiden, nou ja, we spelen alleen als er meer mensen in de zaal zitten dan op het podium.
Ja.
Wat jaloers maakt, is in je eentje kan je dat natuurlijk nooit...
Nee, dan sta je voor een lege zaal. Ja, ja,
en is het makkelijker om met z'n vieren voor twee man te spelen dan dat het zou zijn om dat met z'n tweeën of in je eentje te doen?
Het is, ik denk dat het onvergelijkelijk is of je solo bent of met een groep. Een duo is ook al, maar wij waren met z'n drieën of met z'n vieren vaak. En dan heb je elkaar, weet je. Ja, dan maak je er met elkaar wel wat van. En je kan er met elkaar over praten en je kan geitjes maken. En, dus uiteindelijk, ja, ik vond het af en toe wel gênant, weet je. Want we stonden, soms wel van hele kleine clubs. We stonden ook wel, op een gegeven moment gingen we ook de kleine theaters. Je had dat theater in Schiedam, daarboven, hoe heet dat nou?
Ja.
Dat was...
Ik kan niet op de naam komen, ik weet welke je bedoelt.
God, nou, ik ben even de naam kwijt. Maar daar zaten op een gegeven moment ook... hadden we 10 mensen bijvoorbeeld. En ik weet nog dat die... Dat de 10 van... Ik ben even de naam kwijt. Maar die zijn nog jarenlang...
Oh, wat goed.
Met z'n 10, hè. Die kennen elkaar niet, hè. Maar die hebben elkaar leren kennen. Na afloop. En wij zijn natuurlijk wat wezen drinken met die 10, want dat was ons hele publiek. Dus het was een hele gezellige avond. En die zijn nog jaren gekomen. En die 10 kwamen gewoon, die zijn nog wel, denk ik wel 10, 15 jaar, kwamen ze elk jaar na onze voorstelling.
Oh, wat te gek.
En om ons, dat was ook wel bijzonder en zo. Dus, we hebben wel dat soort dingen. Ja, was nog, en één keer toen, bij Veronica had je op een gegeven moment een televisieprogramma. En, god, ik word oud. Hoe heet ze nou? Toen zouden we op tv mogen komen. Dat was helemaal in het begin.
Ja, super.
Maar ze wilden wel even kijken in het theater of het wel leuk genoeg was. Dus toen kwam die presentatrice en haar man, dat was de regisseur, die kwamen in het Zuidplein. Maar er waren maar twee kaartjes verkocht. En toen heb ik nog, ik werkte in die tijd in Zoetermeer op een school. Toen heb ik nog twee collega's gebeld, waarvan ik die wist in Rotterdam wonen. Die zijn ook gekomen. Dus we zaten met 4 toeschouwers en die 2. Toen dachten we, nou ja, we kunnen het wel vergeten. Want wij zijn zulke losers voor 6 mannen, weet je wel. Maar maar we hebben wel ons hele programma gespeeld. En die hadden een gouden avond. Die vonden het geweldig. En we zijn er wel op tv geweest toen.
Oh, wat goed.
Ja.
En ik vermoed zomaar dat daarna de zalen wat voller zaten.
Ja, het is bij ons heel geleidelijk gegaan eigenlijk. Het is heel langzaam gegaan. En op een gegeven moment kwamen we dan in de kleine zaaltjes terecht. En we hebben het wel echt... Want dat tv-optreden, dat heeft ook uiteindelijk niet zo heel veel gedaan. En wij hebben het gewoon in de zalen opgebouwd. Kijk, op een gegeven moment deden Peter en Figo mee aan... die zaten aan die tafel bij Kopspijkers. En ik schreef al mee, maar ik was wat minder in beeld. Maar zij zaten met z'n tweeën erbij, met Hans Sibbel toen.
Ja.
Toen werden we heel bekend. En er zaten die zalen ook echt... in augustus zat het hele seizoen gewoon uitverkocht. En dat hebben we een aantal jaren zo... ging dat heel goed inderdaad, ja. Ja. Maar het was niet zo dat er alleen maar tv-publiek in de zaal zat. We hadden al aardig volle zalen ook.
Ah, oké. Okay.
Ja.
En wat je zei, we speelden heel veel in jeugdhuizen en buurtcentra en dat soort dingen. Zijn jullie wel ooit in het legendarische Elektra en Sliedrecht ook geweest?
Ik kan me niet herinneren. Okay. Volgens mij niet, nee. Nee.
Nee. Ik vergeet het heel vaak te vragen, terwijl er toch heel veel mensen zijn geweest. Ze bestaan ook al heel lang.
Oh ja.
En ze hebben ook heel lang dingen georganiseerd.
Het zou zomaar kunnen hoor, maar we stonden op plekken, de Duvel en zijn oude moer, in heel Nederland. Maar ik kan het me niet... want dat is een hele erge plek ook om te staan, begrijp ik.
Nou, in die zin... ik ben in 2010 begonnen. En toen hadden ze daar gewoon line-up shows. Dus gewoon 1 MC en 3 of 4 comedians. En die waren wel berucht om het feit dat het altijd heel rumoerig was.
Oh, ja.
De tent gewoon blauw stond van de rook van sigaretten. En van gasten die zaten te blowen.
Ja.
En er was verder ook niet zoveel te doen. Dus iedereen kwam daarheen. En als er dan toevallig comedy was die avond. Dan zeiden ze, nou ja, dan gaan we vanavond door de comedy heen praten. In plaats van door een bandje of...
Het is wel zo dat de mensen meestal wel kwamen voor theater. Maar die buurtcentra in de jongens, die moet je wel overwinnen.
Ja.
En dan heb je ook een voordeel als je met een groep bent. En wij, het was ook zo dat wij gaven allemaal les. Hè? Dus wij stonden gewoon voor een klas met pubers. En dan weet je ook wel hoe je dat aan moet pakken. Dus als er gebeurde wat dingen, dan gingen mensen meepraten of die gingen meedoen en zo. En weet ik veel wat, van alles kon er gebeuren. En dan waren wij gewoon echt niet bang voor. Dus wij gingen gewoon de confrontatie aan en dat wonnen we altijd. Dus wij waren gewoon verbaal, en dan ben je ook nog eens met z'n drieën. Ja. Dus wij waren verbaal gewoon veel sterker. En sowieso als je een microfoon hebt. En we hebben één keer gehad, toen, dat was wel, we wisten eigenlijk niet zo goed wat we aan moesten. We hadden een wondenkinderen. Daar hadden we het decor bestond uit een stapelbed van 3 bedden.
Ja.
En dus op een gegeven moment waren we gewoon aan het spelen. Ergens ook een beetje een rare plek. En op een gegeven moment staat er een jongen op van de eerste rij. Die staat op. Hij zei, ik ben kapot, joh. En die ging gewoon in het bed liggen. Wat natuurlijk ontzettend grappig was. En ik weet ook niet meer, uiteindelijk is hij ook weer weggegaan, geloof ik. Maar voor mij hebben we gewoon doorgespeeld terwijl hij in het bed lag. Want we wisten ook niet hoe we moesten reageren. Maar weet je, als mensen opmerkingen maakten. Ja, er is trouwens ook wel één. We hebben ook een tijdje gespeeld in een restaurant op de Rembrandtplein.
Oké. Okay.
En dat was een soort theaterrestaurant. En daar kon je, daar speelden we dan. En dan kregen we een deel van de opbrengst. Dus hoeveel mensen gereserveerd was voor het eten. En wij kwamen dan tussen het hoofdgerecht en het toetje. En dat was helemaal in het begin. Dus wij waren al, dus we kregen er een paar tientjes voor of een keer 100 euro. En
mensen die daar kwamen eten, neem ik aan, wisten wel dat er ook een theateronderdeel
was. Ja, mensen die reserveerden een theatermenu.
Ja, dus dat was een, niks is vanzelfsprekend.
Nee. Dus nou, dan moesten wij altijd, zaten we aan de zijkant ergens in een soort kleedkamer, maar dat was een soort bijkeuken. En er was er geen wc, dus je moest altijd in de wasbak pissen. En dat wisten helemaal niet dat je deed. Maar ja, we konden nergens anders.
Ja, moet wel.
En dan was altijd, de legendarische aankondiging was dat vlak voordat wij op moesten, kwam er iemand binnen en die zei, we gaan direct debresseren. En daarna mogen jullie. En wij kennen het hele woord depresseren niet. Maar dat is afruimen.
Ja, ja.
En dus altijd het depresseren. Ik zei nooit, we gaan ze direct depresseren. En daarna mogen jullie. En dan soms zaten er 30 man of 40 man. Maar er zaten er ook wel eens 8 man. En dan moet je dus voorstellen. Dan hoorden wij door die deur hoorden we het geroezemoes van de mensen.
Ja.
En dan, maar als er 8 man zaten. Van 4. Ja, dat was altijd. Als ze dan aankomen, dan zeiden ze: nou, er is een tweetje, er is een viertje. En er is er zijn 4 tweetjes en een viertje. Dat was de tafels dan. En dan hoor je een beetje dat heel zacht praten en zo. Dat is ook al dodelijk saai. En dan. Maar dan hoor je ook het getik van de bestek.
Bestek, ja.
En als er heel weinig mensen zijn, is dat getik is een heel eenzaam geluid. Dat je dat. Weet je, moeten we hiervoor opstaan? Maar ja. Daar gingen we toch maar spelen. Maar toen op een gegeven moment. Soms waren er groepen. Dus dan had je ineens 150 man. Dat was natuurlijk gaaf. Die hadden gewoon een hele arrangement met een bedrijf. Een
flink restaurant dan.
Precies. Ja, nee, er konden wel best wel wat mensen in. En, 150 misschien veel. Maar 80,
een grote groep.
80 man. En we hadden een opkomst, weet ik nog. Dat we kwamen op. En dan hadden we een soort loopje. Dat we langzaam liepen op een muziekje. En er zongen we een liedje bij. We lopen door de straten. En ik weet al dat wij een keer. Er zat ook een grapje in. En toen. En er zitten 80 man. En die waren gewoon echt helemaal stil. Gewoon geconcentreerd te luisteren. En wij maken ons eerste grapje. En het bleef stil. En er is één iemand die de legendarische opmerking maakt. Niemand lacht. Nou, niemand lacht is echt bij ons een legendarische uitdrukking geworden. Niemand lacht. Nou, en zie daar maar, ga dan maar eens verder, weet je. Die hele zaal lag helemaal dubbel vanwege die opmerking.
Uiteraard.
Dus ja, je staat gewoon 8-0 achter, weet je. Dus uiteindelijk hebben we het nog wel gered. Maar op een gegeven moment kwam ook nog een opmerking. Hebben jullie dat ingestudeerd? Het was vreselijk. Maar goed. Het was een harde leerschool en soms ook heel gênant. Maar ja, uiteindelijk is het wel zo dat we hebben de eerste 2 jaar hebben we allemaal dit soort dingen gedaan. Daarna, Er kan niets meer gebeuren waarvan je uit je doen raakt.
Nee, alles, nou ja, dat is het waardevolle van dit soort optredens. En ook bijvoorbeeld, dat is mede ook waarom ik bijvoorbeeld de naam Elektra heb gekozen.
Ja.
Als gewoon een soort icoon van dit soort jongerencentra. Of dit soort optredens in het algemeen. Want je moet ze doen om op een gegeven moment op een punt te komen met, oké, kom maar. Er komt een clown op een eenwieler opeens door de zaal fietsen. Prima, ik kijk nergens meer van op. Het halve decor flikkert naar beneden.
Het maakt allemaal niet uit. We hebben een tijd lang ook wel gehoopt. Want we kwamen er ook altijd met neur, weet je, toen we gewoon altijd verder waren. Dat, kijk, we hebben die programma's, als je met een groep bent, dan is dat allemaal heel goed getimed en helemaal afgesproken. En dus daar zit wel improvisatie mogelijkheden in, maar niet zo heel veel.
Nee.
Dus op een gegeven moment, als je zo'n programma 120 keer speelt, dan blijft dat leuk om te doen, moet ik wel zeggen. Maar de verrassing is er wel een beetje af.
Ja.
En wij merkten ook dat als er iets misging, als er iets gebeurde, ja, dan waren we er gewoon wel goed in ook. En je bent altijd met z'n drieën. Dus, er is altijd wel iemand die een goede opmerking weet te maken. Dus op een gegeven moment ga je ook een beetje hopen dat er af en toe wat... We hebben wel eens gedacht, zullen we een programma gaan maken waarbij het lijkt alsof er dingen misgaan? En dat we daar dan op reageren. Maar uiteindelijk dachten we, ja, dan uiteindelijk is dat ook weer niet. Ja, dat is juist een hele actualiseren. Ja. Maar ik kan me één keer herinneren ook dat we toen reageerden we heel erg leuk, maar uiteindelijk verloren we het toch. Toen stonden we in Arnhem, in de Schouwburg.
Ja.
En op een gegeven moment staat er op het tweede balkon, staat er een vrouw op het balkon.
Ja.
En die staat vooraan en die begint ineens te schreeuwen: jullie zijn helemaal niet grappig. Jullie zijn gewoon helemaal niet grappig. Doe nou eens grappig. Doe nou gewoon eens grappig. En dus dat is, nou ja, dat is tamelijk dodelijk natuurlijk.
Ja.
En wij maakten daar gewoon een leuke opmerking op. En weet je wel, van, Peter, is je vrouw weer mee? En weet je wel, dat soort dingen. En dus we maakten wel grapjes. Maar ze bleef maar roepen. En ze had een jurk aan en die deed ze ook af en toe omhoog. En ze was naakt onder die jurk. Dus ze staat tegen een vrouw van middelbare leeftijd die de jurk omhoog doet, daar helemaal naakt onder is. Die loopt te roepen dat wij niet grappig waren. op een gegeven moment, dat duurde wel. Weet je, we gingen discussies aan met haar en het was ook wel grappig. Maar op een gegeven moment, ja, ze ging gewoon niet weg.
Ja.
En we dachten op een gegeven moment, er moet iemand van het theater komen. Maar ja, omdat ze zo met die jurk omhoog stond, waren er ook niet van die portiers die ook niet direct dachten, nou, daar ga ik even naartoe. Weet je wel. Dus die bleef, we zagen ze wel staan, maar die bleven op afstand. Dus op een gegeven moment dachten we, ja, hoe gaat dit nou verder? En toen maakte iemand de legendarische opmerking uit de zaal beneden. Die keek zo omhoog, die zei, ga toch naar huis, mens. En toen draaide ze om en toen liep ze weg. Toen dacht ik, nou, dat hadden we misschien zelf ook kunnen bedenken. Ja, ja.
Nou ja, het is wel iets wat je bedenkt, maar niet uitspreekt.
Niet uitspreekt, ja, ja, precies. Ja, ja. Dus dat was wel heel grappig. Ja.
Het is sowieso bijzonder hoe mensen dus, net als ook zo iemand, om te benoemen, niemand lacht of hier dat je...
Ja, het is je ergste nachtmerrie gewoon.
Ja, maar überhaupt dat die mensen de gêne overkomen om dat hardop te...
Nou ja, je hebt, dat zijn natuurlijk de bedrijven. En dan heb je natuurlijk de leuke boekhouder.
Ja.
En
dat wilde ik trouwens nog wel vragen over zo'n show aan het Rembrandtplein. Want als je daar bedrijven hebt, dan krijg je dus ook de lollige bedrijven.
Ja, zeker. Ja. En over het algemeen, weet je wat... Ja, weet je, het was... Wij waren ook nog aan het bouwen, hè, want we hebben natuurlijk geen enkele opleiding gehad in wat wij deden. We zijn maar gewoon wat gaan doen. Hè?
Ja.
En, dus in het begin was het natuurlijk ook nog vrij amateuristisch. En er zat altijd wel wat in, wat originaliteit. Hè? Maar qua uitvoering en zo kon het nog wel een hoop aan winnen. Maar we waren wel goed in als er dingen gebeurden, weet je wel. We waren wel ad rem. Dat had ook te maken gewoon omdat we gewoon gewend waren om voor een klas te staan. Dus ja, daar gebeurt natuurlijk ook van alles. En dan moet je ook wel mee reageren. Dus we hadden wel die ervaring en de dus als we leuke boekhouders waren, konden we dat over het algemeen wel handelen, ja. Ja.
En weet je nog een geval van een leuke boekhouder of wat voor functie dan ook? Nou. Of anders gezegd, misschien een avond waarop je je haast meer leraar voelde dan cabaretier.
Nou, dat is wel. Je hebt wel gehad dat. Ik weet wel dat we op een gegeven moment. Kijk, als het rumoerig is. Nou, we hebben ook één keer. Eigenlijk wonnen we altijd van de zaal.
Ja.
En één keer hebben we echt verloren. Gewoon echt. Gewoon echt verloren. Ik ineens zie het niet meer voor me. Wij werden op een gegeven moment gevraagd om op te treden in een theater. Ergens in het oosten van het land. En voor een school. Nou, stonden wij daar niet om te springen. Maar ze zei, nee, het is hogere klasse, 4, 5 HAVO, 5 VWO. Dus moeten doen zijn. En wij hadden in die tijd een liedjesprogramma. Dus we hadden met een paar muzikanten erbij. Liedjesprogramma, nou, dat zijn vooral grappige liedjes. Dachten we, nou, we toerden daar ook mee door het land. Ja, en dat was een heel wonderlijk programma, omdat dat was eigenlijk een beetje als een soort grapje ontstaan. Maar dat had een enorme impact op de zaal. Dus dat was echt het gevoel dat je een zaal kan afbreken door die liedjes. Omdat er zat een soort dynamiek in en meedoen. En dat was, ja, dat was heel raar. En raar genoeg hadden we het idee dat we dat niet eens zelf deden. En ik weet nog één keer, we hebben een recensie gehad van Dancona.
Ja,
Dagblad van de Noorden. We kregen best wel goede recensies. En hij had ook een recensie geschreven. En toen had hij geschreven, en dat was eigenlijk precies wat we zeiden, de jongens doen precies alle trucs die er nodig zijn. En het werkt. Maar ik zie toch liever gewoon hun eigen theaterprogramma's. En dat vonden wij ook. We hadden echt het gevoel dat we niet. Want normaal heb je een programma en dan probeer je iets, een verhaal te vertellen. En natuurlijk grappen erin en alles. En je probeert die hele zaal zover ergens heen te krijgen. En nu was het gewoon allemaal oude liedjes die we gewoon in een bepaalde volgorde hadden gezet. En die zaal ging uit zijn dak. En we vonden het eigenlijk gewoon. Het klopte eigenlijk niet. Want dat andere is namelijk veel moeilijker.
Ja, ik wou het zeggen.
Het was eigenlijk te makkelijk. En we hebben het een keer of 40 gedaan. Ik was na 40 keer ook helemaal zat. Ik vond het, ja, en op een gegeven moment daar gingen we weer met die zaal. Weet je. Dus het, nee, het klinkt heel raar. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo heel, heel leuk om te doen. Maar dat liedjeprogramma deden we dus op die school. Dus we kwamen binnen. En het was in september.
Oké.
Dat is belangrijk om erbij te zetten. Want het waren namelijk geen 4, 5 HAVO. Het waren brugklassen. Maar het was september. Dus die waren pas een week op de middelbare school. Dus het waren eigenlijk gewoon basisschoolleerlingen.
Ja, dus allemaal net aan 12 eerste jaar.
500. En er zaten 500 basisschoolleerlingen. En er zaten een aantal docenten tussen. Het was een kippenhok. Niet te geloven. En van tevoren al dachten we, jezus, wat een. Maar er zaten allemaal docenten in de zaal. We dachten, nou, als we gaan beginnen, dan zullen die docenten ook wel een beetje dat doen. Maar die docenten deden helemaal niks. Dus wij kwamen op. En het volume van de zaal werd gewoon niet minder. Het was gewoon alleen maar 500 kinderen die door elkaar aan het schreeuwen waren. Toen dacht ik, nou, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan focussen we, krijgen we wel de aandacht. Helemaal niet. Er gebeurde gewoon, ze bleven gewoon net zo hard praten. En niemand. Ja, ze keken al een beetje naar ons. We waren gewoon door aan het praten. En dan was het nummer afgelopen. En dan helemaal niet een applausje of niks. Ze bleven gewoon doorpraten. En toen zijn we naar 3 nummers gestopt. Toen zeiden we, ja, dit is niet zo.
Wat bizar.
Ja, toen hebben we echt. En toen dacht ik, godverdomme. We hebben toch verloren, weet je wel. Het was eigenlijk niet te doen. Maar het is toch je eer te na dat je dacht, ja, shit, ja. Hadden we dit niet kunnen, hadden we niet kunnen. Maar ja, als je gewoon. Ja,
heb je een idee waarom dat is? Want volgens mij is dit ook waarom, of het nou solisten zijn of mensen in de groep, toch ook voor die ene man of voor twee mensen zeggen, ik ga toch spelen. Of dus onder rampzalige omstandigheden toch gaan spelen. Dan afgaan en dan weten, hier had je ook gewoon met de beste wil van de wereld niet kunnen winnen. En het dan toch nog op jezelf betrekken en denk, ah, verdomme.
Nou ja, je voelt het toch als een nederlaag. Want je denkt van, ja, waarom kunnen we. Waarom, want het waren echt liedjes die ook voor die kinderen hartstikke leuk zijn. Het zijn echt grappige liedjes. Dus ja, we dachten echt van, het kwam gewoon niet aan. We hebben ze aangesproken, weet je, we hebben gevraagd of we even stil wilden zijn. En niks. En je voelt je ook wel behoorlijk verneukt door die docenten. Want die deden ook echt niets. Weet je wel, we zeiden ook later, want we kwamen ze achter natuurlijk, die het georganiseerd had. En ze zeiden, sorry, maar dit gaan we gewoon niet doen. Want jullie doen ook niks om die zalen stil te krijgen.
Was er geen aankondiging of zo geweest? Of
nee. We moesten gewoon opkomen. En dan, mensen hadden niet eens in de gaten dat we opkwamen. Dus we begonnen gewoon te spelen. En het is gewoon totale waanzin. Ja, verschrikkelijk. Ja, dan ben je blij dat je met een groep bent.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat is in je eentje nog.
Ja,
dan kan je in ieder geval nog met elkaar delen. En ook bij elkaar aftasten van dit lag niet aan ons. Als je in je eentje afkomt, dan is het vaak nog sterker. Dat je denkt, met alles wat ik kan en in huis heb, had ik dit moeten kunnen winnen.
Ja, wij dachten van, we zijn verdomme, we staan allemaal voor de klas. Dus we hebben dit soort kinderen gewoon in de klas. En dus waarom lukt het ons niet? Het voelt toch nog, steeds als ik terugdenk, voelt het toch nog als in Nederland. Maar we hebben echt geprobeerd. En het was gewoon niet te doen. Het was echt niet te doen, nee.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Hebben jullie ook wel eens voor een groep leraren moeten spelen of niet?
Ja, zeker. Zeker. Sterker nog, ik heb een leraar is een uitstekend publiek.
Vind je?
Jazeker.
Oké, ja.
Ik doe met Rob Urgert nu vrij veel webcasts. En dat is doen we vrij vaak voor groepen docenten. En dat is hartstikke leuk.
Ja. Maar die zitten dan ook individueel achter hun computer thuis? Of zitten die in
een groep? Ja, maar we hebben ook wel zalen met leraren gehad. Dat zit meer. Kijk, groepen met leraren zit meer in de evenementensfeer. Ja. En dan is er wel een groot verschil tussen middelbare scholen en basisscholen. Middelbare scholen die zijn ietsje afstandelijker en ietsje cynischer. Maar die krijgen we wel altijd mee. En dan heb ik niet over nerden, dan heb ik het over Rob Urgert, waarbij wij speciale programma's maken voor evenementen.
Ja.
En die zijn wel altijd inhoudelijk ook. Dus de docenten willen natuurlijk altijd iets inhoudelijks hebben. Het gaat al een beetje over wetenschap en zo, dus dat vinden ze al interessant. En als we op basisscholen staan, dat is echt ontzettend grappig. Want dat is 80% vrouwen.
Ja.
En die reageren heel direct. Dus dan ik noem maar wat. Wij hebben een programma. En dan vragen we bijvoorbeeld aan de mensen van, vind je jezelf een betere chauffeur dan gemiddeld? Of vind je jezelf een slechtere chauffeur dan gemiddeld? Nou, 90% in elke zaal, 90% vindt zichzelf een betere chauffeur dan gemiddeld. Daar gaat het ook over. Het gaat over zelfoverschatting.
Ja.
Dat tonen we dan letterlijk aan. Want ik zeg, als 90% vindt, of soms wel bijna 100%, vindt dat zichzelf beter uit gemiddeld. Dat kan niet. Het moet ongeveer 50-50 zijn. Dus de helft van jullie ongeveer, die overschat zichzelf. En dat is een heel mooie manier om dat aan te tonen. En als we dat op een basisschool doen, dan is het gewoon 50-50. Die geven gewoon toe, ik ben een mindere chauffeur dan gemiddeld.
Oh, wat goed.
En die zijn namelijk gewoon heel eerlijk. Dus dat is een heel ander. En als wij ook, we gebruiken altijd PowerPoints met allerlei plaatjes. Als er op dat plaatje toevallig, we hebben een vraag ergens, daar zijn er drie baby's, die zie je dan. En dan moet je uitkiezen met een vraag erbij. En dat gaat helemaal niet om die baby's. Maar als er drie baby's komen bij een basisschool, dan gaat die hele zaal, Of als er een poesje in beeld komt, Het is echt, je kunt je klok erop gelijk zetten. Dat is een heel raar. En ze vinden het hartstikke leuk. En het is ook een kippenhok. Je moet ze ook echt temmen dan.
Nou ja, dat is inderdaad waarom ik het vroeg.
Ja.
Want ik heb groot respect voor leraren. En mijn vrouw is kleuterleidster.
Ja.
Maar de keren dat ik voor leraren heb moeten spelen, was het altijd chaos. En dat je denkt, maar jongens, jullie, jullie moeten niet op mij nu botvieren wat je zelf het hele jaar hebt moeten verstouwen.
Nee, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Je moet ze wel timmen. We hebben ook al één programma, waar ook met name ook die basisschooldocenten allemaal heel direct op reageren. En die zijn er zo opgewonden over wat we doen, dat ze gewoon helemaal vergeten dat we nog doorgaan. Dus, dat is inderdaad soms wel, dat is wel een behoorlijk kippenhok, ja. Maar het is wel leuk. Ik vind het wel leuk om te doen. Ja. Ik vind eerlijk gezegd, voor de evenementen vinden wij docenten en verplegend personeel, dus ziekenhuizen en dat soort dingen. Ja, dat is het beste publiek. Dat zijn allemaal vrouwen van rond de 40. En die vinden het gewoon hartstikke leuk dat je er bent. Er wordt sfeer, er wordt gelachen. En ze zijn makkelijk te emotioneren. Ja, dat is echt wel heel mooi.
Maar als je zegt, dat vinden we de leukste groepen. Dan staan er ook groepen en personeelstypes tegenover waar je het niet graag voor speelt.
Nou,
dat klinkt heel algemeen, maar.
Nou, kijk, als je kijkt naar de evenementen, dan. Dan is het zo dat. Heel vaak als wij voor IT'ers spelen, dat komt ook vaak voor. Dan komt al de organisatie naar ons toe en die zegt: het zijn IT'ers, hè? Dus verwacht niet te veel reactie in de zaal. Wij maken programma's voor IT'ers, die vinden dat leuk. Dus het zijn vaak we hebben vaak discussies met ze over, want zij zijn het niet met ons eens, of die eigenwijze nerds. En dan hebben we een discussie, maar die discussies zijn ook vaak heel erg leuk. Want we kunnen dat gewoon aan.
Ja.
Dus het zijn vaak ook wat kleinere groepjes, hè, je bent 50 of zo, waar je dan voor speelt. Dus dan kun je dat ook gewoon even aangaan. Dus wij staan ook graag voor IT'ers, dat is prima. We hebben één programma dat heet De Verbinders, en dat is weer wat op emotie gebaseerd.
Ja.
En een van de eerste keer dat we dat deden, was het nog niet helemaal af en zo. En toen stonden we voor, ik denk 150 vrachtwagenchauffeurs. Ja, dat was lastig. Ja, ook die grote, dikke kerels, die zaten echt te kijken als kippen uit het onweer. Die snapten helemaal niet wat er aan de hand was. Die snapten er helemaal niks van. Dat kwam helemaal niet aan. Nee, dat was.
En sloegen ze dicht? Of was
nou, ze keken gewoon zwijgend toe. En dat is tamelijk dodelijk natuurlijk uiteindelijk. Ja. En het was interactief ook, dus ze moesten meedoen. En dat ging ook niet echt van harte. Weet je, dat deed denk ik een kwart deed mee of zo. Dat zie je ook, want ze doen met formuliertjes, dus dat zie je gelijk. Dus die hadden al na 5 minuten van, hier ga ik niet meer meedoen. Dus dat is wel lastig, ja.
En hoe lang duurt dat programma?
Ja, dat duurt wel 40 minuten. Ja. Dus dat is, ja,
hoe lang duurde het toen? Hoe lang duurde
het
toen?
Ik denk dat het iets sneller ging. Ja.
Maar hoe voelt dat op zo'n moment? Want dit is een relatief recente show.
Ja.
Op een moment dat je wel al gewoon een hele mooie carrière met
veel succes achter de rug
hebt. Hoe komt dat binnen?
Nou, dat is... Ik heb er niet zo moeite mee. Ik moet er eigenlijk wel om lachen. Want het is gewoon een mismatch. Weet je, ja. Het publiek, dat is eigenlijk niet geschikt voor dit programma. En het was ook nog zo dat wij nog niet heel goed in dat programma waren. Dus het programma is ook nog veel beter geworden later. Weet je. Dus het waren twee. Het was een soort try-out voor het verkeerde publiek. Ja, dan is toch wel. En het was ook nog een zaal die veel te groot was. Dus ze zaten heel erg uit elkaar. En dus er is zo'n regel van een zaal. Het maakt niet uit hoeveel mensen er zitten, als de zaal maar vol zit. Ja. Weet je, dus als je in een huiskamer zit en er zitten 15 man, dan kan je een ontzettend leuke avond hebben.
Ja, prima.
En als die 15 man in carré zitten, dan heb je een kutavond. Dus het gaat als het maar gevuld is. En dit was ook nog eens een niet gevulde ruimte, heel ongezellig. Dus we zaten vrij ver van die mensen af ook. Dus echt alle omstandigheden waren ook wel slecht. En dan denk je, dan moeten we hem even doorheen en dan... Denk je, nou, ik stuur lekker een mooie factuur aan het einde. Dat
is een hele geruststelling.
Ja.
En hoe is dat het einde van de show? Want normaal zit er natuurlijk een mooi einde aan de show. Ik krijg je een applaus. En dan,
ja, ze waren wel beleefd genoeg om ze een applausje te geven, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Want dat kan ook nog wel eens dodelijk zijn als dan...
Ja, nou, maar dat heb ik niet vaak meegemaakt. Nee. Maar ook met Neur. Kijk, we hebben... Het was zo dat wij voelden ons altijd met Neur, met z'n drieën tegen de rest van de wereld. En strijdbaar.
Ja.
Dus wij gingen het podium op en later ook met Eddie erbij. En wij gingen het podium op en we gingen die zaal gewoon te lijf eigenlijk. Zo voelde het.
Ja.
En dan ben je met z'n drieën en dan... Ja, de onoverwinnelijke Galliërs. Zo voelden we ons altijd. Weet je? Dat, kijk, de ene optreden gaat beter dan het andere. Maar echt het verliezen van de zaal... of iets, dat hebben we eigenlijk niet meegemaakt. Nee, nauwelijks. Je merkt wel eens dat het ene keer enthousiast is dan de andere keer.
Ja.
Maar echt een heel lullig beleefd applausje in afloop. Dat hebben we toch niet veel mee.
Dat is misschien ook omdat je met z'n drieën juist door die strijdlust gewoon zoveel.
Er gebeurt ook veel, hè, met z'n drieën. Ja. Er zit natuurlijk enorm veel energie op het podium. Dus dat is al. En het is afwisselend. Het is anders dan iemand die zijn eentje staat. Iemand die zijn eentje staat moet het echt hebben van zijn grappen. En wij kunnen het hebben van de dynamiek, hè, van dialogen en bewegingen die we ook gebruiken. Dus het is ook wel dynamisch wat er gebeurt.
Ja.
Ja.
En je zei met die vrachtwagenchauffeurs was een mismatch. In het begin toen jullie minder bekend waren en je dan afhankelijk bent van mensen die denken, nou leuk, we gaan eens kijken wat dit is.
Ja.
Dan zal er ongetwijfeld ook wel eens een mismatch zijn geweest dat je ergens komt.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat mensen die... Want dat is wel mijn ervaring. Mensen die naar kleine zaaltjes gaan, dat zijn liefhebbers.
Ja.
En dus die weten wat we gaan zien, heeft nog niet veel ervaring. Maar zou wel eens goed kunnen worden. Dus, en de ene keer is het beter dan de andere keer. Dus die zijn al gewend dat het misschien niet heel goed is. Dus de lat ligt niet zo heel hoog, denk ik. Dus als het leuk is, dan is het ook gelijk heel leuk.
Ja.
Want dan is het een meevaller. En ze zijn ook, het zijn ook vaak de mensen die dat ook wel eroverheen kunnen stappen als het iets minder goed is, weet je wel. Ze zijn aardig. Dat is mijn ervaring in ieder geval.
Ja, nou ja.
Het voordeel van een grote zaal is, als je in een grote zaal zit, die zit vol, dan is het, ja, het is eigenlijk gewoon veel en veel makkelijker. Het is niet vergelijkbaar. Een volle zaal, 800 man, 1000 man. Het is het makkelijkste wat er is. Het moeilijkste is een kleine zaal.
Ja.
Een grote zaal, die mensen die zitten met z'n allen bij elkaar. Als je een grap maakt, er zijn er altijd wel 200 of 300 die het dan leuk vinden. Dus dan heb je al geluid en dan denken alle mensen, oh, dit was leuk. Dus het steekt elkaar aan. Mensen komen al, denken, shit, er zitten 1000 man. Nou, dan zal het wel goed zijn.
Ja.
Dus alles, je hebt een toneel. Wat natuurlijk al fantastisch eruit ziet. Geluid is fantastisch. Het heeft enorme hoge status als je in zo'n schouwburg staat. En de mensen komen daar. Die hebben godverdomme een hoop geld moeten betalen voor het kaartje. En sterker nog, ze zijn al blij dat het niet uitverkocht was. Of dat ze een kaartje hebben omdat het uitverkocht was. Dus er zitten heel veel elementen spelen mee. Dat de mensen in de zaal laten zich een leuke avond niet ontnemen. Weet je wel? Door wat er tegenover staat. Dus onze ervaring is met grote zalen. Het is het makkelijkste wat er is. Kleine zalen of halve zalen, veel moeilijker. Ja. Veel moeilijker, ja.
Dat is natuurlijk nu ook helemaal met, of vorig jaar dan, met de 30 meter.
Ja, iedereen dingen, staat weer in die
30 mensen en anderhalve meter afstand. Ja, ja. Dan heb je dus wel maar 30 man zitten in een zaal waar er 500 in passen.
Ja,
dat is...
En ik moet zeggen, ik vind zelf eigenlijk de leukste zalen vind ik eigenlijk van... Weet je, 300 tot 500. En het liefste een vlakke vloer. En zo'n tribune die je dan voor je hebt. En dat je ook gewoon... En dan is het gezellig, weet je. Dan heb je direct contact.
Ja.
En dat is eigenlijk het leukste spelen. En het is ook een kick als je in de echte grote zalen... Dus als Carré vol zit, is ook wel echt wel een belevenis.
Daar heb ik goede dingen over gehoord.
Over dingen die misgaan? Daar heb ik wel een verhaal. Ja. Over dingen die misgaan en Carré... Toen wij stonden voor het eerst uitverkocht in Carré op 6 mei 2002. We hadden al eens een keer in Carré gestaan, maar dan was het 3/4 vol of zo. En was geweldig.
Ja,
maar een jaar later stonden we in Carré en we stonden daar 2 of 3 dagen. En het was gewoon uitverkocht. Dus ja, dat is gek, de grootste kick. En dan, weet je, soundcheck in Carré is al... Ja, dat is al geweldig. En ik speel natuurlijk gitaar. Dus ik ga dan even een half uurtje in mijn eentje op het podium met het volume in een goede galm lekker spelen, weet je wel. Dus de hele, zo'n hele dag is al gewoon een feestelijk randje. Je zit in de kleedkamer waar alle groten der aarde hebben gezeten. En dus het is één groot feest als je daar bent. En wij zitten daar en we zijn er helemaal er klaar voor. En we gaan even naar boven naar die kantine en er staat een tv aan. En daar ligt Pim Fortuyn. En ik zeg dat tegen Peter Vigo. Ja, ik heb het idee dat er niet gespeeld gaat worden vandaag. En ze keek ook maar aan. Nou ja, ja. Ja, maar ja. Hoezo niet gespeeld? Ja, het is uitverkocht. En toen hebben we met Carré hebben besloten. Ook om. Want er waren dus al mensen gewoon op weg.
Ja, want ik wilde zeggen. Dat gebeurde rond een uur of zes uit
zes, ja, rond een uur of zes. En het was. Dus de mensen waren al weg, want die gaan een hapje eten dan natuurlijk. Ja. Zo. En, we hebben dan uitgebreid met Carré gesproken. En ja, we kunnen gewoon niet spelen nu. We hadden ook nog eens een programma wat een soort raakvlakken had met. Het ging over dat programma. Er zaten allemaal psychopaten.
Ja.
En hangplek was dat. En er zat ook een. Met het was een TBS-kliniek. Dus er zaten ook allemaal van dat soort figuren in. Dus er zat heel veel raakvlakken.
Ja, dat valt op zo'n avond ook net even anders.
Dat kan gewoon niet.
Nee.
We hebben nog Bram Vermeulen gebeld. Want die adviseerde ons wel eens in die tijd. En die regisseerde ons wel eens ook met de muziekprogramma's. Dus ik heb Bram toen gebeld. Ik zeg wat zou jij doen met jouw 150 jaar ervaring? en hij zegt, nee, ik zou niet, nee, ik zou gewoon niet spelen. Dus toen hebben we, en Carré zei ook van, we raden ook eigenlijk af om te spelen. Dit is een te rare avond, ja. En laten we het niet doen. En toen wilden wij nog bij de ingang gaan staan om de mensen die wel kwamen, want er kwamen natuurlijk wel mensen, om die dat te vertellen. En toen zei Carré ook, dat gaan jullie niet doen. Want misschien worden mensen boos en weet ik wat, dat doen wij. Vond ik wel heel geworden hoe ze dat deden. Dus ze hebben mensen, en mensen hadden ook begrip voor. Want iedereen was ook in de war. En toen hebben we nog een hele lange discussie gehad de hele avond. Of we de dag daarna zouden spelen. En toen hebben we weer met Bram zitten bellen. Het was zo dat ik vond dat we moesten spelen. En Peter Vigo zei, nee, dat moeten we gewoon nog niet doen. En toen hebben we weer Bram gebeld. En Bram had wel altijd wel, Vigo die was altijd wel van Bram ook. En Bram zei, nee, nu moet je wel weer spelen. Nu moet je gewoon gaan spelen. Want anders ga je dan overmorgen spelen. Mensen hebben nu even lijn, tijd om het te verwerken ook. En mensen, als mensen niet willen komen, dan komen ze niet. En dat was ook zo, het was uitverkocht. Maar uiteindelijk waren er een man of 300 niet gekomen. En dan zitten er nog steeds 1000, maar, of 1100. Maar dat was wel een belevenis. Ja. Later hebben we hem ingehaald. We hebben er 2 maanden later hem ingehaald. Ja.
En hoe was het om dan die show de dag daarna wel te spelen?
Nou, er zat wel heel veel lading onder.
Dat is ook wel beladen.
Heel veel lading zat eronder, ja. Ja. En ik moet zeggen, ik heb daar zelf een van de hoogtepunten meegemaakt van mijn eigen theatercarrière. Persoonlijk. Want wij speelden dat hele programma. En dat was, het was ook omdat het ook wel weer raakvlakken had, kwam het ook wel aan. En het was een goed programma ook. We hebben dat gespeeld. En aan het einde van het programma, helemaal aan het einde, is er, want we hadden ook een muzikant erbij. Dus het was ook groot, een enorm decor en zo. Het was echt uitpakken. En aan het einde was er een heel klein liedje, met 1 gitaar. En dat zong ik in mijn eentje. Dan is het al helemaal, weet je, je ziet met 1100 man die gelachen hebben en zo. En het was echt wel een goede avond hadden we. En dan aan het einde wordt het helemaal klein. Dus ik begin dat ditje zo. En het was helemaal stil in die zaal. En er was ook vrij weinig licht. Dus ik kon ook de zaal in kijken dan. Dan zie je ook wat meer als het podium donker is. En er zit daar een moment in het liedje. Dan hou ik gewoon 3-4 seconden stil. Voordat ik weer verder ga. Het valt even een korte stilte in. Dus ik heb die stilte toen daar, die kwam. En ik denk dat ik wel 10 seconden weer stilgehouden.
Oh, wat goed.
Dus het was 10 seconden helemaal stil in Carré. Niemand bewoog. Er was geen geluid te horen. Nou, dat is fantastisch. Echt fantastisch. En het mooiste moment, ja.
Ja?
Ja. Ja. Ja, daarna is het applaus. En,
ja, je moet het niet hebben dat er dan iemand zit die roept... Niemand lacht!
Ja, dan zou echt... Nou ja, dat zou ik wel... Daar had ik denk ik wel ook verschrikkelijk op moeten lachen. Ja. Maar het was wel... Dat is wel een mooi moment, ja. Ook omdat met alles wat er gebeurde, weet je wel. Dat je dat alles gaat er door je hoofd heen. En je projecteert dan ook een beetje je eigen ideeën op die zaal. Dat die dat ook allemaal denken. En, ja. Maar dat was wel even een avontuurtje. Dat het toen niet doorging, ja.
Kan ik me heel goed voorstellen.
En het stomme was, hè, want dan 1 of 2 jaar later werd Theo van Gogh vermoord.
Ja.
En dat was ook nog eens... ik denk een paar 100 meter van mijn huis. En toen hebben we s'avonds gewoon gespeeld. Blijkbaar was Nederland er ook alweer aan gewend. Daar hebben we het er nog over gehad.
Ja.
En op een gegeven moment had je een grote... zo'n gif- en gasaanval in Madrid, volgens mij. In die metro.
Ja.
Nee, we hebben ook nog gespeeld. Er was ook iedereen van in de war. En ik weet ook nog dat wij gespeeld hebben bij de vuurwerkramp.
In Enschede.
In Enschede. Toen speelden we in Rotterdam in die grote zaal.
Luxor?
Ik weet niet of het nieuwe oude Luxor was. Maar toen zagen we dat ook op tv. Je zag die branden en zo. En dat was ook voor een uurtje of 7, 8 of zo. Dan zijn we toch ook gewoon gaan spelen. Dus blijkbaar is het toch ook een soort... Ja, wat er toen gebeurde met Pim Fortuyn was voor het eerst dat er zoiets gebeurde. Het was Nederland gewoon in de war. En blijkbaar went het ook weer op een bepaalde manier. Want we hebben die discussies toen niet eens gevoerd. Bij Theo van Gogh wel. Ze zeggen, gaan we spelen? Ja, we gaan spelen.
Ja.
Ja, en die zaal zit dan gewoon vol. En,
Ik zou bij de vuurwerkramp ook niet meer weten. Ik weet dat ik die avond in Ahoy was bij Doemar. Die deden...
Nou, waren we in dezelfde stad.
Toen een van... het was iets anders. Dat was geen Doemar. Misschien wel. Die zouden toen eenmalig een reunieconcert doen. En inmiddels spelen ze 100 keer per jaar.
Ja, zeker. Ja. Ik ben benieuwd waar met Neuro ook nog terug gaan komen. Met een reunie.
Is er een plek waar je heen terug zou willen om een show uit het verleden over te doen? Dat je denkt, oké, nu gaan we even laten zien wat we in huis hadden.
Oh. Nee.
Of misschien een plek waar je denkt, daar willen we nog een keer heen, maar dat nu de zaal gewoon wel vol zit.
Nou, kijk...
Hebben ze denk ik
met Limburg hebben we een soort haat-liefde verhouding. Of eigenlijk vooral een haatverhouding. want wij waren op een gegeven moment... speelden we alle zalen vol. Behalve in Limburg. Dus Maastricht zat vol. Maar Venraai, Venlo, Kerkrade, Heerlen. 100 man. En dan gingen we elke keer weer naartoe. En toen op een gegeven moment hebben we gewoon een rekensom. Toen hebben we gewoon gezegd, luister... Als het aantal kilometers wat wij moeten rijden, gedeeld door het aantal mensen wat moet kijken, als dat kleiner is dan 1, dan gaan we niet meer spelen. Nou, dat betekent dus, het is 400 kilometer rijden naar Kerkrade. En als er minder dan 400 mensen, dan gaan we niet meer. En dat betekende dat vanaf dat moment hebben wij heel Limburg uit de speellijst gehaald. Dus we hebben nu al afspraken die er waren gedaan. Ja, ja. Maar de jaren daarna hebben we nooit meer daar gespeeld. En behalve in Maastricht, want dat was vol en dat was hartstikke leuk.
Ja.
En dan, ik weet nog weer, toen...
Want iedereen uit Heerlen en Kerkrade dacht, verdomme, we moeten naar Maastricht toe.
Nou ja, maar weet je, ja, Heerlen, man, dat theater is een soort crematorium, man. Dat is verschrikkelijk. En als het dan nog leeg is ook. En mensen in Limburg, die lachen niet. Dat zijn natuurlijk bijna halve Belgen en Duitsers. En die lachen niet, dus het blijft helemaal stil. Je krijgt een lang applaus aan het einde.
Ja.
Dus ze waarderen het wel. Maar ze lachen niet. Dus het is ook nog... Je staat voor 100 man. Je moet pokken en draaien om voor 100 man. En wat, omdat ze niet lachten, hebben we onze som nog aangepast. Dus als het aantal toeschouwers gedeeld door het aantal kilometers vermenigvuldigd met het aantal keren dat ze lachen kleiner is dan 1, dan spelen we niet. Dus ja. Maar toen hebben we dus nooit meer in Limburg gespeeld. En dat is voor iedereen beter. Maar en toen op een gegeven moment, ik weet nog, dat was in Venray of Venlo. Of Venray. Die hadden een nieuwe directeur. En die zei, nou, jullie moeten echt komen, want het kan toch niet. Jullie staan overal in Nederland. En we stonden echt overal uitverkocht. Ja. Dus het was, in onze toptijd was dat.
Ja, ja, ja.
En zei, ja, jullie moeten gewoon bij ons komen spelen. En ik zorg dat die zaal vol zit. Ik zorg gewoon dat die zaal vol zit. Dus daar, nou, oké. Okay. Er komt impresariatie. Als ze smeken echt of we komen en zo. Nou, oké, okay, dan doen we dat. 150 man. Weet je, dus dan zit je weer in een halve zaal. Dus ja, jongens, Venlo gaat er weer uit.
Jullie hadden niks geleerd van 25 jaar eerder met kom volgend jaar. Dan zorgen we dat de zaal
precies,
vol
ja,
zit.
Ja, ja, ja. Zorgen we dat vol zit. Ja, ja. Ja, eigenlijk hetzelfde, ja. Dus wij matchten niet met Limburgs publiek. Nee. En in Maastricht, ja, dan komt de helft komt uit Amsterdam. Ja. Dat zijn allemaal mensen die zijn verhuisd. Dus ja. Nee, dus en het waren ook altijd vreselijke theaters. Je dat kerkraad ook, dat is echt. Oh man, dat wil je niet doodgevonden worden. Nee.
Dus daar in ieder geval geen reunietour.
Daar doen we geen reunie. Nee, ja, kijk, als wij natuurlijk iets gaan doen, als wij ooit iets zouden gaan doen, dan is er eigenlijk maar één plek waar we dat doen. En dat is Kleine Comedie.
Ja.
En Peter Vigo, die hadden eigenlijk nu ook gaan spelen in de Kleine Comedie. Maar Vico die heeft natuurlijk die hersenbloeding gehad. Dus die speelt voorlopig op een gegeven moment niet. Want dat is in feite onze huiskamer geworden. En want we hebben daar... we zijn daar ooit... ons tweede programma. De Sprokkeluis. Toen hadden we spullen in Klein Bellevue. En we hadden al bij het vorige programma al goede recensies gehad. En zo. Dus, we gingen in première in Bellevue. En toen... kwam er een recensie in Parool en we werden helemaal afgemaakt. En dat waren we gewoon niet gewend. Dus wij waren gewoon echt kapot ervan.
Weet je nog wat ze schreef?
Nou, nee. Het was gewoon niks. Bedweterige jongetjes die weet ik van wat. En dus we waren eigenlijk... We zaten in zak en as. En toen hadden we gespeeld. En toen daar, want we stonden daar 2 weken in Klein Bellevue. Het was ook in de zomer. Dus we zaten buiten op het terras. En toen kwam Joost Nuissel, die stond
tegen
voor
de Kleine Comedie.
Directeur van de Kleine Comedie. Die was wezen kijken die avond. En, dus die zei toen, jongens, ik heb het gezien. Het is zover. Dus dat betekent dat hij ons ging boeken.
Oh, wat goed.
Dus dat was echt, dat is die hele recensie aan ons reden roesten. Wij stonden in de Kleine Comedie. Dus het jaar erop stonden we in de Kleine Comedie, 1 avond. Nou, dat zat er een paar honderd man, dus we waren al heel tevreden. En een jaar later stonden we er een week en dan hadden we 2 avonden uitverkocht. En weer een jaar later stonden we een week en was gewoon een week uitverkocht.
Oh, wat goed.
En toen hebben wij altijd in de Kleine Comedie gestaan. Maar wij deden op een gegeven moment, naast Neur, deden we ook de ploeg.
Ja.
En dat is ook in de Kleine Comedie. Dat was eigenlijk een idee van de Kleine Comedie. Die zeiden op een gegeven moment, kunnen jullie niet met een paar acteurs, niet gewoon in de zomer een programmaatje maken... Dat doe je alleen in de Kleine Comedie.
Ja, want dat was een samenwerking met Piet met, Reumer,
met, nee, Han Reumer. Han Reumer. En sorry, Thies de Groenestegen en Senior de Groot.
Ja.
En de familie van de ploeg. Er is ook een tv-serie geweest in de VPRO. En dat waren Pap en Map. En broer Buck en Benny en Nonkel. En dat was een gezin uit de jaren 50 eigenlijk. Die nogal dysfunctioneerde. Dus daar hebben we een aantal theaterprogramma's mee gemaakt. En dat is eigenlijk begonnen voor de Kleine Comedie. Zouden we het daar maken ook. Maar dat was zo leuk dat we op een gegeven moment daar ook mee zijn gaan toeren. Dus we deden op een gegeven moment jarenlang een neurprogramma. Daarna weer een ploegprogramma, een neurprogramma, een ploegprogramma. Dus dat ging eigenlijk een beetje door elkaar heen. En dan stonden we bijvoorbeeld met neur stonden we dan stonden we 3 weken in de Kleine Comedie in een seizoen. Achter elkaar.
Yeah.
En dan stonden we een half jaar later 3 weken met de ploeg. Dus ik heb jaren meegemaakt. Stonden wij 6 weken in de Kleine Comedie. En er was iemand van de boekhouding, die hield het ook altijd bij, dat hoe vaak we nou gespeeld hadden. Ik moet zeggen, ik weet het niet precies meer, maar de laatste keer dat wij daar gespeeld hebben, kwam ze ook met een soort, kwam ze weer met een uitdraai. En ik geloof dat wij 185 keer in de Kleine Comedie hebben gespeeld. Dus dat is echt wel een, ja? Dat is echt ons huiskamer.
Ja, ja. Goed.
Ja. Toen wij een tijdje bezig waren, toen begon het Acta aan de Munnik. Die begonnen ook.
Mm.
Maar die gingen veel sneller dan wij. Die waren in één keer met een hit, waren ze natuurlijk heel Nederland waren ze beroemd.
Ja.
En toen hadden wij op een gegeven moment een ploegvoorstelling. En dat was dus de familie van de ploeg. En we hadden ook met die ploegvoorstelling, hadden we heel vaak gasten die even een heel klein rolletje meespeelden. Want dan stonden wij bijvoorbeeld in, ik noem maar wat, eerst in Groningen. En dan stond Joep van het Hek in de grote zaal. En die zei tegen Joep, als je nou in de pauze, in jouw pauze, kom even bij ons, loop gewoon even het podium op. En laten we kijken wat er gebeurt. En dat deed iedereen. Freek heeft een keer meegemaakt, dat ging helemaal mis trouwens, maar goed. Paul van Vliet. En soms hadden we vrienden die kwamen kijken en die kwamen gewoon even het podium op dan, weet je wel. Ook, dus we hadden altijd van die gasten dingen. En die stonden in de Kleine Comedie. En we hadden een scène waarin er een feestje was. Dus Figo, die deed de muziek.
Yeah.
Dus Figo, die deed op een gegeven moment alsof hij een liedje aandeed. En op dat moment begon het nummer van Acta aan de Munnik. Die stond namelijk achter het decor. En toen ze kwamen door een deur heen. En toen kwamen ze naar voren. Nou, het publiek ging helemaal uit zijn dak. Een staande ovatie. helemaal uit zijn dak. En toen zei Figo, ach, wat een kutnummer. Dus die draait niet meer uit. Toen moesten ze weer weg. Dus ze hebben misschien 10 seconden gespeeld van het liedje. En het was zo hilarisch. Was zo hilarisch goed was dat. Gewoon niet dat nummer laten spelen, maar gewoon afkappen na 10 seconden. En ze wisten het, hè? Was afgesproken.
Ja, ja, ja.
Dus zij reageerde ook goed erop, weet je wel. Dus dat was echt zo verschrikkelijk grappig was dat, ja. En we hebben toen ook de eerste ploegvoorstelling hadden we een scène in. Met allemaal deuren. Dus de bekende, hoe noem je dat nou, die... John Lanting scène.
Ja, ja, er gaat een deur open. Er is een klucht. Ja.
Nou, wij hadden helemaal een John Lanting scène gemaakt. Want ons decor bestond namelijk uit 25 deuren naast elkaar. Dus het was een huis met 25 deuren. Dus er waren allerlei dingen al. En toen hadden we iets in elkaar gezet met pap van de ploeg. Met vrouwen. Maar wij speelden altijd die vrouwen. Deden mijn pruik op. En dat was daar nog best een moeilijke scène. Om dat in elkaar te zetten. maar dat was een heel grappige scène. Dus dat liep altijd als een trein en zo. En toen hadden we de laatste voorstelling. Ook in de Kleine Comedie. En toen hadden we... Niks tegen Han gezegd. Han Reumer, die speelde pap van de ploeg. Hadden niks tegen hem gezegd. Alleen, we hadden... In plaats van dat wij al die vrouwen waren... hadden we allemaal andere vrouwen. Allemaal actrices die ineens voor zijn neus stonden. En dezelfde tekst deden. Dus die deur ging open en er stond ineens een andere vrouw. Nou, je zag hem een seconde, zag je hem denken, what the fuck. Maar zij speelde gewoon mee. Dus hij speelde ook gewoon mee. En dus die hele scène ging gewoon perfect. Toen stond bij de laatste deur stond zijn eigen vrouw.
Oh, wat goed.
En ook hij ging gewoon door. En dan was het ook nog zo dat de scène eindigde dat er iemand van de politie langskwam. Want er was iets, dat eindigde met de politieman. Mm. Maar bij de laatste deur dus kwam er normaal altijd een van ons als de politie-inspecteur binnen. En nu kwam Piet Reumer als de kok.
Oh, wat goed.
Kwam binnen. En dat is de zoon,
ja.
Han. Dus die stond ineens tegenover zijn vader. En onverstoorbaar heeft hij die scène gewoon gespeeld. Het was echt...
Oh,
dat was
geweldig.
Echt geweldig. Ja. Ja, we hebben echt wel leuke dingen gedaan. Ja.
Oh,
en die laatste voorstellingen altijd. De laatste voorstelling was altijd.
Ja.
En we hebben daar ook in... Ja, ik ga nog wel door. Maar in het begin van onze programma's... Op een gegeven moment gingen we ook keten, weet je. Want we hadden allemaal requisieten. Maar op een gegeven moment hadden we er gewoonte van... om elkaars requisieten te verstoppen. Of vast te binden aan een ander decorstuk. En hij was wel looi, hoor. Echt, ja. Wat ik in het begin ook altijd deed, waren we heel onbekend. Werden we soms aangekondigd, weet je wel, op dat soort uitmarkten, weet ik veel wat. En dan kwam altijd iemand naar je toe en zei, dan moet even jullie namen hebben en zo. Dus was ik altijd degene aan wie de namen gevraagd, die zei stevast altijd de verkeerde namen. Dus dan zei ik, nee, het is Pieter Heerschap en Nico Baas. Dus nou, hier zijn ze, Nico Baas, Pieter Heerschap en Joep van Eunekom.
Ja. Oh, wat goed.
Nou, en als allerlaatste, je gaat maar wat knippen. Wij stonden een keer op de Uitmarkt. En,
ja,
dat is ook een hoogtepunt. Sta je buiten, weet je, voor een paar duizend man. En we hadden een liedje waarin Peter mij op een gegeven moment een klap in mijn gezicht gaf. En dus die, nou ja, dat was gewoon een vast onderdeel van het programma. En, maar die dacht, ja, we staan hier op de Uitmarkt. Er staan een paar duizend mensen.
Groot acteren.
Dus ik moet even groot maken. Nou, die heeft hem echt een kaakluxatie. Echt, en die sloeg zo hard. Ik kon nou gewoon helemaal niet zingen. Ik kon gewoon ja. En we hebben ooit een programma gemaakt met pijltjes. Hadden we van die, met die blaaspijpen.
Ja.
En dan... kun je van die pijltjes schieten, die je mm-hmm. van papier maakt.
Ja.
Maar wij lijmden daar betonspijkers in. En daar kun je verschrikkelijk goed mee mikken. Daar kun je geen op 20 meter afstand schiet je in een bierveeltje. Dat is echt, dat is gewoon een wapen. En dat hadden we gehoord van een vriend van ons, die woonde in een kraakpand. En die jaagde daarmee op ratten. En die ging gewoon dwars in zijn hoofd heen. En dus toen dachten we, nou, we gaan dat doen. En dan...
Ik moet even de terloopsheid van deze zin verwerken.
Ja, zeker,
ja. Ja, dat is er wel een vriend. Ja, dat is
maar goed, wij stonden op het podium en er was een houten decorstuk.
Ja.
En ik stond daarvoor. En Peter en Figo die gingen dan van een paar meter af pijltjes op mij schieten met die betonspijkers. En die hoorde je dan in dat hout ook. En die bleef er ook in zitten.
Ja.
Echt een goed geluid was
ja,
dat.
Ja, mooi effect.
En dan was de grap, ze hadden ook pijltjes... waar geen spijkers in zaten. En die schoten ze op mij. Dus dat was een beetje het effect. Alleen Peter heeft één keer zich vergist. En toen schoot hij... Ik heb hier mijn gitaar. Deze gitaar die heb ik al vanaf het begin van de deur. En hier zit een gat.
Oh.
En hij schoot er eentje in mijn gitaar.
Wil je hem wel even voor de
camera? Ja, hier. Dit tapeje, dit zit er al denk ik 25 jaar op. En deze gitaar die is al echt al meer dan 30 jaar. Geweldig gitaar. Maar dus hij schoot er eentje in de gitaar. En hij schoot er eentje in mijn hand. Dus er stond zo'n pijltje. De microfoon weer goed. Ja. Zo'n pijltje stond gewoon in mijn hand. Een halve centimeter. Dus ik en hij werd helemaal groen.
Ja.
En ik denk, jezus, wat moet ik nou doen? Dus ik denk, ja, ik haal hem er maar uit. En toen vond ik een stukje gaffer tape. En die heb ik ook ter plekke maar even erop gedaan.
Tape je op gitaar, tape
je ja, die heb ik later opgeplakt. En die zijn we gewoon doorgespeeld. En uiteindelijk viel het wel mee. Maar het was dan al een raar gezicht. Dat het ding gewoon in mijn hand stond, ja.
Ja. Oh, fantastisch.
Ja. Ja. Maar goed.
Top, ja. Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!